Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Vorige week was Alex Otto te gast en deze week is hij weer te gast. En dat is voor ons de gelegenheid bij uitstek om eens even dieper op de materie in te gaan.
Ja, 40 jaar beleggingservaring gaan we even uitdiepen nu.
Ja, precies. En dan hebben we het over waarom hij Mr. 5% wordt genoemd.
Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Als je meer dan 5% hebt, heb je een merkelijk belang.
Ja.
En wat voor voordelen heeft dat eigenlijk allemaal? En hoe kan je dat gebruiken? Ja, hele mooie verhalen over hoe je bedrijfsbezoeken doet, je bedrijven analyseert.
Ja, ja.
En ook een beetje het blik op wat voor impact heeft technologie nu.
Ja, precies. En de opkomst van technologie gaan we het ook over hebben. We hebben het ook over de dotcom-hype.
Ja, van mijn Nina Brink.
U weet wel. Zullen we maar gewoon beginnen?
Laten we lekker beginnen. We hebben het vorige aflevering al even kort gehad over de Mr. 5%. Nou, daar heb ik me vorige keer moeten inhouden. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hoe wordt iemand Mr. 5%?
Ja, die naam is eigenlijk in het leven gekomen toen ik een column schreef voor het FD. Dus die noemde mij Alex Otto Mr. 5%. Dus dat is toen een eigen leven gaan leiden. Wat zegt die naam? Ik ben bij Shell op een gegeven ogenblik ook de Nederlandse aandelenportefeuille gaan doen. En ik merkte dat het wat gemakkelijker was om in contact te komen met CEO's en CFO's van kleine bedrijven dan van hele grote bedrijven. Ja. Dus ik heb heel veel small caps, kleine bedrijven, gekocht. En toen ben ik naar Deltaloid gegaan, dat is een verzekeraar. En bij een verzekeraar is het zo dat als je meer dan 5% in een bepaald bedrijf belegt, hoef je geen belasting te betalen over de koersstijging en ook niet over het dividend.
Alleen bij verzekeraars of algemeen zo?
Dat geldt voor particulieren en dat geldt ook voor verzekeraars. Het geldt niet voor pensioenfondsen, maar wel voor verzekeraars.
Okay.
Dus daar werd mij gevraagd, en dat was eigenlijk de opdracht toen ik daar begon, ga een 5% portefeuille opbouwen voor Deltaloid.
Ja.
Zodat dat in ieder geval belastingtechnisch heel aantrekkelijk is.
Je pakt eigenlijk al een groot gedeelte van je rendement.
Precies.
Door 5%.
Je betaalt vennootschapsbelasting is al gauw 20-25%. Dus dat hoef je al niet te betalen daarover.
Ja.
Dus je begint al met een plus. Maar het belangrijkste was, en dan praat je over 1990, eind 90 jaren ben ik daar gaan werken. Op dat moment was de euro in opkomst. En door de opkomst van de euro's gingen alle landenportefeuilles, want vroeger werd belegd in een Engels aandelenportefeuille, in een Nederlandse, in een Duitse en in een Franse. Je had echt afscheidelijke portefeuilles.
Ja.
Die gingen naar één Europese portefeuille. Dus iedereen ging Europees beleggen. Wat werd er dus gedaan? Iedereen kocht de grote Europese namen en alle small caps, die werden verkocht eigenlijk.
Ja, oké.
Dat was ontwikkeling 1. En de tweede ontwikkeling, het was een beetje de dotcom hype. De internetbubbel. Toen werd gesproken over de oude economie en de nieuwe economie. Een oude economie waren die oude bedrijven die, waarvan we allemaal wisten wat ze deden. Maar het waren bedrijven die heel stabiel waren. Praat over bedrijven als Boskalis. Dat is een zandspuiterijbedrijven als Grols. Dat soort bedrijven waren niet sexy meer. Want die wilden allemaal beleggen in bedrijven die nu nog geen winst maken. Maar pas over de komende 5 jaar.
Is wel heel erg herkenbaar met nu, denk ik.
Ja, maar dat had een ongekende hype, was dat. Hè? Ik bedoel, het toppunt of dieptepunt van de dotcom-hype was het bedrijf van World Online, van Nina Brink.
Ja. Oh, ja.
Iedereen dacht, wauw, daar ligt een bakken met goud. Dus iedereen die ging maar inschrijven en veel meer dan ze nodig hadden. Nou, we kennen de afloop ervan.
Nou, eigenlijk niet.
World Online was een typische nieuwe economie aandeel.
Ja.
En iedereen wist, dacht van, nou luister, dat gaat in de toekomst heel veel winst maken. Dus iedereen schreef erop in. Ja. Er waren maar 1 miljoen aandelen beschikbaar, maar er werden voor 20 miljoen aandelen ingeschreven. Dus die prijs waarop het naar de markt kwam, ging maar hoger en hoger. Dus in feite kocht je echt letterlijk gebakken lucht. Want die winst was er nog niet en die moest komen. En die winst moest steeds hoger worden, omdat er zoveel aandelen verkocht werd. Nou, dat is toen heel snel fout gegaan.
Ja. En toen die winst kwam niet.
Die is nooit gekomen. Het bedrijf is ook gewoon helemaal, bestaat ook niet meer.
Nee.
Dus dat was eigenlijk een beetje het voorbeeld op dat moment. Ja. Maar terugkomen op die small caps, waren dus twee ontwikkelingen. Iedereen keek naar Europese en Nederlandse grote bedrijven. En iedereen keek naar nieuwe economie. Dus dat was het moment. Ik voelde me echt als een kind in de snoepwinkel. Ik zag overal bedrijven van, hey, dat is mooi, hè, want het is goedkoop. En,
niemand wil het hebben.
Niemand wil het meer hebben. En op een gegeven moment hadden we dus 65% belangen namens Deltaloid. En we zagen zoveel mogelijkheden dat we ook een eigen fonds zijn begonnen. Dat was het Deltaloid Deelnemingenfonds. Mm-hmm. Dat belegde puur in zulk soort bedrijven. Uiteindelijk zat er 1,7 miljard euro in dat fonds. Wat was nou de strategie? Was heel simpel. We kochten alleen bedrijven die goedkoop waren, hè, qua koers-winstverhouding, qua cashflow, price to cashflow. Nou, dat spreekt iedereen aan. Je koopt iets wat goedkoop is.
Ja.
Ja.
Je kocht iets wat een aantrekkelijk dividend gaf. We zijn begonnen een jaar dat we gewoon garanderen dat we elk jaar 6-7% dividend zouden uitkeren. Stond er rent ook nog een stuk hoger, hoor.
Okay,
En drie, het waren allemaal bedrijven waarvan er een gereden kans was dat ze van de beurs zouden worden gehaald.
Gekocht dus dan?
Gekocht, overgenomen.
Oh.
En het overnemen van bedrijven gaat altijd
met een premie.
Gepaard met een premie van 20 tot wel 80% soms. Ik noemde dat een beetje de slagroom op de cake. Dus wij waren eigenlijk de grootste verzamelaar van 5% belangen. Alleen doordat we dat deden en namens Deltaloid en namens het Deltaloid Deelnemingenfonds had je gewoon soms belangen van 10, 20, 25%. Nooit meer dan 30%. Want dan zouden we formeel het van de beurs moeten halen. Dus we bleven altijd onder die 30%.
Als er iemand dus eigenaar is meer dan 30%, moet je het
dan ben je verplicht om een bod uit te brengen. Ja.
Maar hoe zit het dan als dan een eigenaar, bijvoorbeeld iemand heeft de 80% eigenaar, die brengt het naar de beurs en die heeft dan ook meer dan 30%?
Ja, maar die is altijd aandeelhouder geweest.
Dan geldt het niet.
Dan geldt het niet. Okay. Maar als jij gewoon nu zegt, ik ben Pim Verlaan en ik heb de loterij gewonnen en ik neem een 30% belang in Adyen. Ja, dan zal jij een bod uitkopen.
Dan moet ik een bod aan
om het. Dan moet je de andere aandeelhouders uitkopen.
Oké, maar dan kan je het bod toch lager doen dan.
Er zijn ook weer regels.
Er zijn ook weer regels voor. Maar ik zie echt extreem veel gelijkenissen met Warren Buffett.
Warren Buffett heeft het eigenlijk van ons gestolen.
Ben je niet de Warren Buffett van Nederland? Maar dan niet bekend. Warren Buffett heeft het ook groot geworden met een verzekeringmaatschappij, omdat daar heel veel cash in zit. Ja. Nou, je hebt het
precies hetzelfde
gedaan met Deltaloid. Die neemt ook over het algemeen een meerderheidsbelang. Sterker nog, als hij het bedrijf echt heel goed vindt, dan haalt hij ze ook van de beurs. Want hij heeft meer deelnemers waar hij 100% eigenaar van is dan een gedeelte.
Ja.
Hij bouwt ook positie op en op een gegeven moment koopt hij het. Hij doet het ook met bedrijven die heel goedkoop zijn. Hij focust ook heel erg op cashflow.
Ja.
En hij houdt heel erg van dividenden, vooral dividendgroei.
Maar het belangrijkste van deze strategie is, je krijgt ook toegang tot het management. Kijk, als wij 10, 15, 20% van een bedrijf hebben, je belt de CEO op, van, joh, je spreekt met Deltaloid. Wij willen toch graag morgen even heel langskoken hoe het gaat. Maakt zijn agenda leeg.
Ja.
Als ik nu meneer Van Hout van Philips bel van, joh, meneer Otto ben ik, of Alex Otto, en ik heb 0,10% van uw aandelen. Heeft u even tijd voor me? Zegt hij ook, kom naar de aandeelhoudersvergadering. Hè? Begrijp ik ook.
Ja.
Dus je zat echt met het management om de tafel.
Ja.
En eigenlijk heb ik die jaren niets anders gedaan dan met een team. Uiteraard deed ik dat niet alleen. Gewoon elke dag het management zien van bedrijven. De CEO, de CFO, strategie. En
wat is het nut daarvan? Gewoon de dynamiek snappen? Nog steeds.
Volledig de dynamiek snappen. Weten waar het bedrijf mee bezig is. Wat hun strategie is. Het was ook je moet heel voorzichtig zijn. Omdat je met management om tafel zit. Je moet altijd uitkijken van, hey, wanneer heb je voorkennis?
Ja,
dat is wel eens gebeurd. Dan zit je bij een bedrijf En die vertelt eigenlijk iets meer dan wat bekend was in de markt. Ja, dan moet er gelijk een persbericht uitkomen. Ik bedoel, we hadden een afdeling compliance. Die keken gewoon mee. Want ja, het laatste wat je wil, is dat je gaat beleggen op kennis die nog niet algemeen bekend was. Ja. Dus dat was wel een kijk, op een voorkennis voor Philips is veel moeilijker te hebben dan extra kennis op kleine bedrijven. Dus daar zaten we heel scherp op. Een hele compliance afdeling die daar bovenop zat.
Want ik kan me ook voorstellen dat je kan ook een concurrent hebben. En waar je allebei 5% in hebt. Dat je dus ook twee partijen in de keuken kan kijken die elkaar concurreren.
Ja. Nou, het mooie was, weet je, als er dan iets gebeurde in de wereld, dan maakten we altijd even een rondje langs onze bedrijven. Dus je belde de CEO's, de CFO's. Wat gebeurt er? Hoe gaat het met die orderportefeuille? Hoe gaat het? Dus je kreeg zo'n verdraaid. Je stopt even de barometer in je portefeuille en kreeg een verdraaid goed gevoel van hey, hoe gaat het nu in de economie? En nou, van die 60 bedrijven, ik heb ze ooit eens geteld, zijn er ongeveer 45 van de beurs gehaald of gefuseerd.
Zo.
Maar in welk, dat snap ik nog niet helemaal. In welke zin is dat dan voordelig voor degene die aandelen van die bedrijven hebben? Als ze overgenomen worden?
Nou, stel jij hebt een klein bedrijf en je maakt winst. En je merkt gewoon dat bedrijven steeds meer naar elkaar toe gaan kruipen. Dan komt Pim binnen, die zit in hetzelfde bedrijf als jij. En die zegt van joh, jouw bedrijf is 10 miljoen waard. Ik bied 15 miljoen voor jouw bedrijf.
Ja.
Waarvan jij zegt van nou prima, dan kan ik in ieder geval, vaak ben je zelf ook aandeelhouder, kan ik in ieder geval een brokje daarvan een cash gaan maken. Je kan ook zeggen prima, gaan we samen doen, dan gaan we fuseren met elkaar. En dat betekent wel dat als je een groter bedrijf hebt, dat je wel ook meer schaalgrootte gaat krijgen en dat je dus je kosten naar beneden gaan. Ja. Dus er zijn allerlei redenen. Ja. Het zijn vaak strategische gedachten waarom bedrijven overgenomen werden.
Dan heb je ook vaak, als iemand het koopt, koop je met een extra premie. Dus bijvoorbeeld, wat Anne zegt, 10 naar 15 miljoen. Dus je hebt in één keer 50% winst op jouw aandeel. Dus dat is natuurlijk in één dag of in een hele korte periode kan je 50% winst pakken. Ja. En dus dat is natuurlijk een rendement. Dan heb je gelijk een heel goede performance voor
Absoluut.
Dat jaar.
Dat was gewoon de slagroom op de taart. En we hebben toen gemiddeld in die tijd, in het praatje van 2000 tot 2010, wel 4-5 overnames per jaar gehad.
Wow.
En dat ging vaak gepaard. Dan werd je gebeld door de pers. Van hey, wat vinden jullie van dat bod?
Oh, zo om als
aandeelhouder.
We waren
zeer bepalend daarin.
Ja.
Dan heb ik ook eigenlijk dus alle. Ook al ben je CEO van een bedrijf, kan me voorstellen dat je heel veel druk voelt. Elke keer als jullie langskwamen, waren ze denk ik ook vaak wel gespannen, want het voelt toch denk ik voor ook zelfs voor de hele directie altijd een beoordelingsgesprek als jullie langskomen. Ja. Ben je de baas van een bedrijf en toch word je elke keer beoordeeld.
Je krijgt toch de grootste aandeelhouder op bezoek, of ze kwamen ook vaak bij ons op bezoek. Alleen je kreeg ook wel een band hè, met CEO's en CFO's. Ik bedoel, die kwamen 4 keer per jaar kwamen die langs. In het begin is nog even kennis maken. Maar wat we vooral wilden, een beetje het ijs breken. Voet op tafel, joh, hoe gaat het nu? En waar wil je naartoe met het bedrijf?
Wil je er vriendschappen aan overhouden?
Nou, ik vind het altijd lastig om over vriendschappen te spreken. Wel, wel een heel leuk netwerk aan overgaan.
Ja.
Hoe heet dat een beetje?
Absoluut. Natuurlijk, ja.
Absoluut.
En dus jij eigenlijk, je hebt het gewoon heel erg goed gedaan. Waarschijnlijk bij dat.
Nou ja, weet je, het belangrijkste is dat de beslissing om hierin te gaan beleggen is genomen door Deltaloid. Die hebben gezegd van luister, we moeten in 5% belangen gaan beleggen. Dat is 1. Dus het mandaat was er. 2. De situatie was er omdat zulke bedrijven werden gewoon met de neus aangekeken.
Ja, maar dat moet je wel zien.
Dat moet je wel zien. En volgens was het gewoon een fantastisch team waar ik leiding aan mocht geven. Ja. Wat gewoon heel goed was met dit concept. En op een gegeven moment zijn we het ook uit gaan rollen naar Europa. Het Deltaloid Europees Deelnemingsfonds. En zelfs naar Azië. Het Deltaloid Aziatisch Deelnemingsfonds. Precies hetzelfde concept.
Want als ik me goed herinner, ben je daar ook veel in Azië geweest, toch? Ja. Veel bezoeken ook in China.
1-2 keer per jaar gingen we wel naar Azië toe. Op bezoek bij die bedrijven.
Ja.
We kochten nooit. Want als je een 5% belang in een bedrijf neemt, en zeker in wat kleinere bedrijven, kun je niet van vandaag op morgen kun je er weer uit. Dus op het moment dat je een 5% belang neemt, moet je wel echt alle checks en balances moet je gedaan hebben. Om zeker te weten, hey, gaan we ons lange termijn verbinden aan die bedrijven.
Ja, dus je moet eigenlijk wel bezoeken doen. En anders is het eigenlijk onmogelijk. Absoluut. Ik ben in die 5% even ingedoken. Ik heb een boek gevonden. En dat heet The Mr. 5%. En dat is ik moet zijn naam nu even uitspreken. Kalaustenkalbunken. En die is geboren in 1869 en overleden in 1955. En die is een van de oprichters geweest van Shell in 1907. En die wordt ook omschreven als Mr. 5%. Maar die heeft heel veel oliemaatschappijen opgericht en altijd 5% belang ingenomen.
Oké, oh, dat wist ik niet.
Er is een boek over hem geschreven, is vrij recent uitgekomen. Omdat jij natuurlijk ook bij Shell hebt gezeten.
Ja, ik ken de man niet.
Oh, ik dacht, zit daar een link?
Nee. Ik wil heel geinig dit.
Ik kan het boek zo wel even met je delen. Ja, ik heb het zelf niet gelezen, maar... Ja. Oh, grappig.
Ja. Ja. Ik had nog wel een vraag. Zijn er ook resultaten van bekend? Hoe je het hebt gedaan dan bij Deltaloid? Met je team natuurlijk. Maar heb je de markt verslagen op langere termijn? Of?
Ja, wij hadden niet... wij deden nooit aan marktverslagen. Nee. Ik vind het beleggen conform een benchmark... is niet mijn manier of onze manier van beleggen. Mm-hmm. Ik weet dat wij op een gegeven ogenblik... met deelneming fonds naar de markt kwamen van... luister, wij gaan gewoon 7% per jaar voor u verdienen.
Ja.
Waarvan een groot deel dividend was. Dat was al 5-6%. En het andere deel kwam altijd wel via een van de overnames... Kijk, de cijfers van de Deltaloid-portefeuille die worden niet publiekelijk gemaakt. Maar als je kijkt naar het Deltaloid deelnemingfonds, die heeft 10% per jaar gemaakt. 10 jaar lang.
Dat is een...
daar kon je wel mee
thuiskomen.
Ik las ook in een artikel uit 2009 dat jullie het beter deden, 9% beter dan AEX op een gegeven moment.
Oh, dat kan best. Maar AEX was voor ons geen spiegel. Ik weet dat onze producten werden ook door banken verkocht. Dat kon nog, dan kon je beleggingsfondsen via je bank kopen. En die bank was toen groot ingestapt. En toen kreeg ik na 3 maanden een telefoontje van een van de hoofdverkoop van die bank. Van, goh, het Delta Deelnemingfonds blijft al 3 maanden achter bij de AEX.
Mm-hmm.
Dus zei ik van, goh, u moet zo snel mogelijk uw klanten eruit halen. Want u bent helemaal niet geschikt voor dit fonds. Weet je, dat is ook niet de strategie. Dat was het niet, dat fonds. Wij waren gewoon bezig lange termijn die 10% per jaar te maken.
Ja.
Wat is het? Dat vind ik wel. Uiteindelijk probeer ik een beetje die vertaling te maken naar de luisteraars. Dat je omschrijft is natuurlijk voor een particuliere belegger niet te doen. Denk je ook niet dat een particuliere belegger altijd daardoor achter staat?
Je hebt natuurlijk geen toegang tot de boardrooms. Zoals
nee, klopt. Nee, absoluut. Dat is zo. En daarom was dat deelnemingenfonds er. Er zijn nog wel wat van die small cap fondsen die dit doen in Nederland. Maar dit kun je niet zelf doen. Daar moet je een team voor hebben. En dan heb je niet die exposure naar het management die daar wel van belang is.
Ja, en denk je dan ook dat het vergeken met, als je vergelijkt met zeg, 20 jaar, 30 jaar geleden nu, dat het nu voor een particuliere belegger makkelijker is dan toen of andersom? Of is er niks veranderd?
Nou, ik als professionele belegger zag je de hele dag via je Reuters of je Bloomberg wat een aandeel op dat moment deed. De aandeelhouder, de particuliere aandeelhouder, kon dat de volgende dag pas uit de krant vernemen. Je had geen idee. Tegenwoordig is er internet er en kun je gewoon live de koersen volgen.
Je had eigenlijk alleen maar dagkoers in plaats van...
Ja, dat dagkoers. Ja.
Het lijkt me zo raar. Dat heb je zoveel minder... Ja, nee, echt totaal niet.
Dat is, dus het is veel, dankzij internet, veel transparanter. Je kunt elk moment zien wat het aandeel doet. Er was ook een tijd, dan kreeg je telefoontjes uit Londen vandaan van de hele grote brokers. Wat zijn de aandelen die gezocht worden? We zoeken zoveel aandelen, Royal Dutch, zoveel Philips. En die informatie kreeg je al. En toen je wist van, er zit gewoon een hele grote koper, zit in het aandeel Philips. Nou ja, wat dan niet mag is frontrun. Dan zeg je, dan ga ik ook alvast wat kopen. Maar je weet wel op dat moment van, die kennis die kwam eerder bij de professionele partijen terecht dan bij de particuliere belegger.
Ja.
Kijk, en dat is gewoon veel evenwichtiger geworden. Dat is veel gelijker geworden. Ik denk nu dat natuurlijk, als je analist bent en je gaat naar bedrijven toe en je doet de hele dag niets anders dan naar een bedrijf als KLM kijken of wat dan ook, dat je wel meer kennis vergaart. Maar het is wel veel gelijkwaardiger geworden. De informatie komt veel... Als Philips om 10 uur of 8 uur met zijn cijfers komt, staat het om 7:15 al op de website.
Ja.
En dat is wel...
Je noemt daar de small cap. Ik heb zelf dan Alphen als small cap. En ik merk dat daar zitten maar een paar analisten op. Heel weinig. En ik merk dat de invloed van analisten zijn heel groot op de koers. Ik merk dat er was laatst een analist die gaf daar een verkoopadvies. En het aandeel zakte direct. Hoe kijk je aan tegen dat?
Nou, dat, weet dat, je, dat ik, de invloed ik zeg van altijd, die analisten. Kijk naar een bedrijf als Apple. Apple of Microsoft. Wereldwijd denk ik dat er 40 analisten zijn die de hele dag niets anders doen dan naar het aandeel Microsoft of de sector waar Microsoft in zit. Dus er wordt zoveel over geschreven, er wordt zoveel over gesproken. En eigenlijk kun je zeggen dat het heel lastig is om nog extra kennis te vergaren met betrekking tot zo'n bedrijf.
Ja.
En in feite zeggen we dan, die markt is heel efficiënt.
Ja, okay,
oftewel,
ja, ja.
Alle informatie zit in die prijs.
Ja, omdat het vanuit zoveel angles al wordt belicht.
Precies, en ja. Als je kijkt naar een klein bedrijf, waar maar 2 analisten op zitten, daar is de efficiëntie veel kleiner, omdat er gewoon veel minder analisten zijn die daarnaar kijken. En dat is dus als een hobbyist of als een analist of als een portfolio manager van Deltaloid Deelnemingfonds, zie je dat daar veel makkelijker toegevoegde waarde te leveren is, omdat er gewoon veel minder efficiëntie is. Niet alle informatie zit in die koers, omdat er gewoon veel informatie niet bekend is.
Ja, is het daardoor een groter risico voor een particulier om in small caps te beleggen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het is vaak minder liquide. Aan de andere kant, ja, een particulier is al niet zo groot in stap. Dus je kunt het ook wel redelijk kopen en verkopen. Maar kijk naar het small cap effect. Daar worden natuurlijk enorme studies gedaan. Wat is de small cap effect van een portefeuille? Maar je ziet dat langzaam zeker wel verdwijnen.
Vind je ook dat een goede portefeuille zit dus ook altijd wel een small cap in of een middere?
Ja, aan de andere kant is het wel weer een extra risico. Want dan zie je net wat je zegt, dan zit je in een bedrijf waar dat door 2 analisten gevolgd wordt, waar wat weinig over bekend is, waarvan je het management niet goed kent. Dus het is ook wel weer een hoger risico wat dat met zich meeneemt.
Nou, het gaf mij wel een eng gevoel dat gewoon een mening van 1 analist, van een mens, dat zoveel invloed heeft op de koers.
Ja.
En het gaat natuurlijk niet, het gaat echt om natuurlijk miljoenen.
Ja.
Dus daar was ik zelf heel erg van geschrokken.
Ja. Nee, dat zal bij een bedrijf als Apple niet gebeuren, hoor. Als de analist van een hele grote internationale bank zegt, ik zet hem. Je ziet het wel eens, hè? We hebben onze recommendatie gewijzigd van een buy naar een hold of van een hold naar een sell. Je ziet wel wat impact, maar dat is niet zo groot, omdat dat maar een mening is van die 30 die er of 40 die er naar kijken.
Ja.
Maar voor een small cap, als er 2 naar kijken en 1 zegt, ja, ik ga het op een sell zetten. Ja, dan ga je toch wel nadenken.
Ja, want vind je ook dat we als particulier dat je moet luisteren of veel waarde moet hechten aan analisten?
Ja, dat hangt van de kwaliteit van de analist. Vaak zie je dat jonge mensen die van de universiteit komen, die gestudeerd hebben, die heel veel goede kennis hebben, die komen dan in een klasje terecht. En een van de eerste banen die ze krijgen, joh, ga je dat aandeel eens volgen. En dan zijn het vaak niet de grote aandelen, zijn het vaak de kleinere aandelen. Dus ja, hoeveel waarde moet je hechten aan een analist die nog een jaar een bedrijf volgt?
Bij een stage loopt nog eigenlijk.
Ja, weet je, dat was het eerste vraag die ik al stelde aan een analist. De meeste kennen je wel van, joh, hoe lang volg je dat aandeel al?
Ja.
Nou, dan vergelijk je dat met die 30 jaar, wat een beetje bijna de gemiddelde lengte was van de Engelse analist die bedrijven volgde.
Ja,
dan, ik heb altijd gezegd vroeger nog, toen wij met Deelnemingfonds, wij moeten ervoor zorgen dat er niemand, maar ook niemand meer weet van dit bedrijf dan wij zelf.
Zelfs een analist niet?
Zelfs een analist niet. En daarvoor moet je investeren. Moet je investeren in goede mensen. Je moet zorgen dat je op tijd met de bedrijven aan de tafel zit.
Ja.
Dus als zo'n analist, ja, waar is zijn recommendatie op gebaseerd? Is het feitelijke kennis? Heeft hij het management gesproken?
Dan kan je eigenlijk wel zeggen dat als je een analist bent, dan ben je eigenlijk niet goed genoeg. Want als je goed genoeg bent, dan werk je bij zo'n fonds. Want dan word je natuurlijk ik neem aan dat je ook alle goede analisten, die wil je dan ook in dienst hebben.
Je wilt in ieder geval de goede mensen hebben.
Ja,
dus en leiden we ook zelf mensen op. Om te leren van hoe kijk je daar nu naar? Ja. En waar moet je op letten? En ja, dat zijn sommigen zijn echt hele goede portfolio managers geworden.
Misschien een beetje grof, maar is eigenlijk dan een beetje de sulletjes nog in die wereld die dan nog moeten groeien. En als je...
Nou ja, de sulletjes, weet je, ik zeg altijd, dat zijn de jonge mensen die willen investeren in hun carrière. Ja, en daar moet je gewoon de tijd voor nemen.
Ja, ik heb wat gezegd dat econometristen namen het stokje over. Het werd gebaseerd op modellen, de keuzes in plaats van bedrijfsbezoek. En ik had daar ook wel eens wat over gelezen dat een economen zijn eigenlijk helemaal niet zo goede beleggers. En het zijn juist veel meer de sociologen en de filosofen die het eigenlijk veel beter doen. Omdat economen vooral alleen maar naar cijfers kijken en dat eigenlijk het hele stukje vergeten over waar een groot deel van de fundamentele analyse over gaat, over cultuur en mensen spreken of aanvoelen waar het naartoe gaat. Zit het, doet de concurrentie, zit je in een groeimarkt? Is dat ook iets waar, hoe jij daarnaar kijkt?
Ja, nou, in die tijd werden heel veel rekenmodellen gemaakt. van waar is het meeste risico? Dat ging met name over hoeveel geld moeten we in aandelen stoppen? Hoeveel moeten we in hypotheken stoppen? Hoeveel moeten we in vastgoed stoppen? En het is altijd heel goed om terug te kijken. Van wat heb je historisch verdiend aan het beleggen in aandelen? Wat heb je historisch verdiend aan het beleggen in vastgoed? Maar je moet uitkijken dat je dat ook niet gaat gebruiken naar de toekomst toe. Dat je die trend voort gaat zetten. Je kunt simulaties maken van uitgaan van het verleden, is dit een hele interessante assetcategorie. Het is een manier van beleggen, kwantitatief beleggen. Dat zijn echt de mensen die niks anders doen dan modellen maken.
Met de cijfertjes.
Op basis van historische cijfers en op basis daarvan koop of verkoop doen. Alleen ik geloof altijd toch in een dosis gezond verstand. Ja. Een fundamentele analyse.
Ook wel menselijker eigenlijk.
Maar ook weten waarin je belegt.
Ja. Maar is dat wel goed dat dit zo is? Want als dit natuurlijk niet zo zou zijn, dan heeft de markt geen zin meer. Want dan kan het gestuurd worden door computers.
We hebben ook het gevaar gezien. Hè? Want wat je tegenwoordig, terug naar 1987. Waar kwam die crash in 1987 vandaan? Je hebt een bepaalde stop-loss orders. En de computers die gaan verkopen als de AX of als de Standard & Poor's op een zeker niveau komen.
Ja.
Dus voordat je het weet, werden al die grenzen werden bereikt. En voordat je weet, staat er -10, -15%. Dus...
Was dit ook niet dan met de corona nu gebeurd? Wat mij heel erg opviel, is dat zelfs goud, obligaties, alles ging naar beneden in maart. Dat iedereen geld liquide moest gaan maken om maar...
Ik denk dat er zeker mee te maken heeft. Maar een beetje absolute paniek is er.
Omdat er heel veel computers soort van alle alarmbellen gingen. En die gingen verkopen. En dat triggerde eigenlijk weer een andere computer. En daardoor ging eigenlijk alles naar beneden.
Ja, absoluut. Ja, weet je, het zijn programma's die dan, als je bepaalde niveaus bereikt... Op een bepaald niveau wil ik daarvan af. Ja, en die niveau worden bereikt. En voordat je het weet, daarom heb je zogenaamde circuit breakers op dit moment. Hè. In Amerika is het zo, en dat heb ik een paar keer gezien in maart. Als een index in korte tijd te veel daalt, dan heb je even een pauze. Een circuit breaker.
Een soort stop die doorslaat.
Even een stop. Je moet even wachten.
Dat is een keer gebeurd, toch? Ja. Dat de beurs is stilgelegd ook.
Is dat gebeurd. Ik weet niet.
Het was toch in een bepaalde Europese landen ook gebeurd?
Tijdens de aanslagen in Amerika was het ook zo. Je moet eventjes gewoon even stoppen. Om in ieder geval even de kalmte te bewaren. En de ratio weer terug te brengen.
Yeah.
Maar dat heb je ook... Ik weet niet, maar het is een aantal keren dit jaar gewoon gebeurd. Dat de Standard & Poor's, er was zoveel verkoopdruk. Dan ging het zo hard naar beneden. En dat ze gewoon even zeiden, er wordt een half uur niet gehandeld.
Ja, dat iedereen weer even bij zinnen kan komen.
Of die computer weer even opnieuw af kan stellen. Want anders blijft hij maar door.
En wat het begin... Mag ik
breek gewoon in hoor.
Ik inbreken inderdaad.
Ja.
Maar we hadden het net even over die dotcom hype. Als je dan nu kijkt naar wat je nu ziet gebeuren... is dat toch de meeste mensen gaan naar technologie. Tenminste wat ik van Pim begrijp. Dat de run meer staat op de technologie aandelen... omdat die minder geraakt lijken te worden. Correct me if I'm wrong. Zie je daar een soort parallel in? Van dat je nu eigenlijk misschien ook wel... zou kunnen zeggen, het is ook een soort van hype op die technologie aandelen. Net als toen met de dotcom hype, maar dan een beetje anders.
Ik heb het al een tijd geloofd. Weet je, zeker met die grote aandelen als Amazon, als Google, als Facebook. Van, ik moet het nog maar zien.
Mm-hmm.
Weet je wel, ik wil dat verdienmodel moet zich nog maar eens gaan bewijzen.
Yeah.
Alleen je ziet dat de power van zulke soort huizen, van zulke soort bedrijven is zo aanwezig. Ja, they're here to stay voorlopig. Ik bedoel, als je kijkt naar de Standard & Poor's 500, 25% van de grootste benchmark van de wereld bestaat uit zulke soort bedrijven. Dat is zeker geen hype.
Nee.
Natuurlijk, er zitten altijd bedrijfjes omheen cirkelen die ook iets nieuws denken te hebben. Waar je altijd voorzichtig mee moet zijn. Maar als je gewoon puur naar de grote namen kijkt, als een Microsoft, als een Amazon, Google, Facebook, Netflix. Ja, dat zijn bedrijven waar echt zo'n organisatie en zoveel cash binnenkomt op dit moment. Waarvan je kunt zeggen dat het model zich bewijst. Dat is wel duidelijk geworden. Alleen zulke bedrijven moeten natuurlijk wel scherp blijven. Hè? Ze kunnen niet onderuit gaan zitten. Want in deze tijd de concurrentie ligt op de loer. Kijk, een mooie historische beeld. Dat is een Nokia. Nokia is natuurlijk jarenlang een van de meest toonaangevende IT-bedrijven met mobiele telefoons geweest. Is ook helemaal down the drain gegaan. Kijk naar een bedrijf als Ericsson in Zweden. Apple heeft natuurlijk ook een enorme tik naar beneden gehad.
Denk je ook niet dat daardoor in technologie dividend altijd lastig blijft? Of er eigenlijk nooit echt zullen komen zoals je hebt in bijvoorbeeld pharmacy en consumer goods? Omdat als een bedrijf zoveel cash er elk kwartaal uit laat lopen, dat het daardoor zijn innovatiekracht verliest. En daardoor eigenlijk uiteindelijk wel weer achter gaat lopen.
Nou ja, ik denk dat je je zorgen moet gaan maken als een bedrijf als Amazon 4% dividend uit gaat keren.
Ja.
Want in feite zeggen ze dan, ja, wij zien op dit moment kunnen wij niet meer geld verdienen dan die 4% die we uitkeren. Als zij denken dat door innovatie en nieuwe investeringen en nieuwe producten en nieuwe diensten kunnen wij veel meer waarde toevoegen dan die 4% die we uitkeren. Prima, dus ik zou het zorgelijk vinden als een bedrijf als Amazon ineens heel veel dividend gaat uitkeren. Tenzij het op een gegeven moment zo'n cash cow wordt, dat er zoveel cash binnenkomt en het heeft zo'n een bestaansrecht binnen de maatschappij, dat je zegt, ja jongens, het geld komt over de klippen heen, dus we gaan maar in ieder geval een stuk, of gaan eigen aandelen inkopen.
En dat zie je vooral als heel veel doen, natuurlijk Apple koopt voor een heel groot deel de eigen aandelen in. Het doet ook wel dividend, maar meer volgens mij zelfs eigen aandelen. Ik merk dat het idee heb ik heel erg bij technologie, dat moment dat het echt bijvoorbeeld richting de 4% dividend gaat uitkeren, dat ze daardoor de capaciteit niet meer hebben om überhaupt het businessmodel staande te houden. En dan op dat moment komt er wel iemand anders die dat niet doet, waardoor je eigenlijk ook gewoon in koers naar beneden gaat. Die trend zie je steeds vaker. Je ziet ook bij IBM, wat natuurlijk dividends gaan uitkeren, gaat qua omzet naar beneden een lange tijd. Nou, ik denk dat Intel nu dezelfde kant op gaat.
Ja.
Dus je merkt als technologiebedrijven dividend gaan uitkeren, die komen op een gegeven moment op een niveau van 3-4%. Dan zie je gewoon dus gewoon een weg naar beneden.
Oh ja, dan denk ik dat die 40 analisten die naar dit bedrijf kijken, toch wel gaan vragen, en hoe ziet het de komende jaren uit? Waar gaat de winstgevendheid vandaan komen?
Ja, dus je kan eigenlijk als een dividendportefeuille is het best moeilijk om technologie erin te hebben. Omdat het.
Absoluut. Want dat geeft toch wel aan dat de groei in feite uit is. Maar het wil niet zeggen dat die bedrijven niet langer kunnen blijven bestaan. Ik bedoel, er zijn gewoon farmaciebedrijven, telecombedrijven, waar zoveel cash binnenkomt en die gewoon door kunnen blijven gaan met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.
Ja.
En gaan investeren in 5G-netwerken. En daarnaast zou zeggen, ja, wij vinden het toch wel belangrijk voor onze aandeelhouder om wat dividend uit te keren. Maar die staan niet op die innovatieve sprong die bedrijven als Amazon en Google nog kunnen maken.
Dan ben je zelf ook beleg je zelf ook in technologie?
Oh god, moet ik eerlijk zijn of mag ik gewoon?
Nee, je mag volledig.
Nee, op dit moment nog niet. Nee. Ik heb wel een stuk in een wat bredere index. Zeker buitenlands. Er zit al een stukje in, maar niet in directe bedrijven op dit moment.
Ja, wel telecom, denk ik wel. Daar zit
ja, wel telecom, farmacie, retail.
Consumer goods, denk ik.
Consumer goods, ja.
Ja.
Ja. Ja, een beetje oude mannenportefeuille.
Ja. Ja, maar ook wel de sectoren, denk ik, die heel stabiel zijn met een hele lange track record.
Ja.
En minder bewegelijk, denk ik ook.
Minder bewegelijk. En nogmaals, gewoon ook een heel aantrekkelijk dividend wat je jaarlijks uitgekeerd krijgt.
Ja, als het gaat om 5%, betekent dat je alles van het bedrijf zou kunnen weten. Je zit ook met het management. Hoe zou je een particulier adviseren om analyses te doen of een onderzoek te doen naar een bedrijf?
Goeie vraag. Een hele belangrijke vraag. Iedereen kijkt naar winst.
Mm-hmm.
Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gewoon de cash.
Een cashflow bedoel je?
Echt de cashflow. Hoeveel geld komt er bij een bedrijf binnen?
En hoeveel cash is er ook?
Dat is er, hoeveel komt er binnen? En vervolgens, wat gebeurt er met die cash? Gaan ze investeren in nieuwe strategieën? Gaan ze nieuwe activiteiten doen? Gaan ze overnames doen? Gaan ze dividend uitkeren? Wij keken, of ik kijk nog steeds, hoeveel cash komt er bij een bedrijf binnen en wat doen ze mee?
Maar is dat, als ik me goed, er is ook een metric voor dat je kijkt naar hoeveel rendement wordt er gehaald op eigen kapitaal. Is dat ook waar je dan
zoiets,
naar kijkt?
Ja. Ja, nou weet je, het is gewoon puur, je wilt weten wat er met die cash. Als wij met bedrijven, kijk, je kunt wel op 10 manieren kun je winst berekenen. Maar het is maar op één manier waarop je kunt zeggen hoeveel cash komt er een bedrijf binnen. En laat zien wat gebeurt er met die cash. Waar besteed je dat aan? Met zo'n CEO ook, hoe spar jij hierover? Hoe ziet jouw model eruit? Waar lig je wakker van 's nachts? Kijk, waar wij altijd mee bezig waren, wij probeerden een waarde te geven aan een bedrijf. Kijk, je hebt een bedrijf waarde die wij geven aan het bedrijf, je hebt de aandeelkoers. En dus je gaat je kijkt naar de balans, je kijkt naar de goodwill. Je kijkt naar de cash die er jaarlijks binnenkomt. En op basis daarvan ga je een bedrijf een bepaalde waarde geven. Die waarde vergelijk je met de aandelenkoers. En als daar meer dan 20% tussen zat, dan zei je van, hey, kan interessant zijn.
Dat is echt, echt een min, dus noem je dan een marge of
ja,
zo? Die
dat wel, ja, dat moeten we 20% ja, marge. 20% marge. Kijk, het wordt nooit helemaal één op één.
Nee, oké. Okay,
want er zit heel veel sentiment zit daar omheen. En ja, als wij met z'n drieën waarde gaan berekenen van je bedrijf, komen alle drie op een andere waarde uit. Ja, ja. Dus dat, daar moet je ook rekening mee houden. Maar wij hadden van elk bedrijf, wat denken wij dat het waard is?
Ja.
En wat is de aandelenkoers? En daar ageerde en reageerde we op.
Dus of die vrije cash, is dat, houdt dat in dat je eigenlijk de cash die er binnenkomt en dan gelijk minder de kosten, dat reken je als vrije cashflow?
Kijk, je wilt gewoon weten van hoeveel cash en hoeveel van die cash gaat ook naar kosten toe. En hoe verhoudt zich tot andere jaren? En waarom zit daar zo'n enorme stijging in? Cash is gewoon alles bepalend binnen.
En ook hoeveel je natuurlijk overhoudt om vrij te besteden.
Ja.
En wat je dan eigenlijk kijkt als een aandeelhouder, is dat als die cash in het bedrijf zit, dan moet dat een bepaald rendement hebben. Ja. Want als het niet hoog rendement is, dan wil ik het er liever uithalen. Want dan ga ik het zelf ergens anders wel besteden waar ik wel mijn rendement aan die persoon wil.
Dat was zeg maar, de discussie ging het meest over, wat doe je met die vrije cash voor jou? Want ik zie geen strategiewijziging, ik zie jou geen overname doen. Wat ga je met die cash doen?
Ja, dat is eigenlijk de vraag die je bijna altijd stelt. Wat ga je ermee doen?
Ja, precies. Ja. Dan keer het dan maar uit aan de aandeelhouders.
Ja, dan ga ik er wel wat mee doen. Als je geen goed verhaal hebt, dan is
het erger nog. Keer het uit aan de aandeelhouders. En op het moment dat jij zegt, hey, ik wil een overname gaan doen, of ik wil een extra activiteit, dan kom je terug bij de aandeelhouders. Dus jij zegt, hey, ik ga geld ophalen. Ik heb een goed verhaal. En de belangrijke vraag die we altijd stelden, waarom sta jij als small cap bedrijf, waarom ben jij genoteerd aan de beurs? Waarom zit jij op de beurs? Ik bedoel, er is maar één functie waarom bedrijven beursgenoteerd zijn. Dat is, je kunt geld ophalen bij je aandeelhouders.
Ja.
Dat is de belangrijkste functie. Als jij het nooit gebruikt om kapitaal op te halen en er zit heel veel geld in, keer het dan uit aan de aandeelhouders. En op het moment dat jij een fantastisch idee hebt, je weet ons te vinden. Wij zijn aandeelhouder, lange termijn, kom langs. En wij kopen zo, gaan ze nieuwe aandelen plaatsen, nemen wij die aandelen
wel. Ja, maar dan moet je inderdaad wel een goed verhaal hebben. Dat heet dat dan niet met een mooi woord kapitaalallocatie? Dat eigenlijk bijna een van de allerbelangrijkste dingen is die je moet doen als eigenaar van een bedrijf en als grote investeerder.
Nee, dat klopt.
Want is dat ook iets waar je dan ook als belegger heel erg op let? Dat je kijkt, wat voor potentieel zit er in dit bedrijf wat ze kunnen doen met de vrije cashflow?
Ja, absoluut. Ik bedoel, als je er geen plannen mee hebt, ja, dan mag het niet zo zijn. Ja, ik vind het wel prettig als CFO dat ik veel cash in mijn bedrijf heb.
Ja.
Nee, je moet er wat mee doen. Je moet er een bestemming mee hebben. En als je dat niet hebt, keer het gewoon uit. Is prima.
Ja, en dat is ook eigenlijk de reden waarom dividend zo vaak voorkomt. Zeg.
Absoluut, ja.
Omdat sommige partijen, ik denk misschien KPN is misschien een voorbeeld, zit ook alleen in Nederland. Ja, die markt is nou eenmaal zo, die is best wel verzadigd, denk ik. Ja. Het is moeilijk om nieuwe mensen te krijgen. Ze krijgen steeds meer concurrentie voor grote partijen. Eigenlijk het enige waar ze aan kunnen investeren is, als er een nieuwe technologie komt zoals 5G, kunnen ze het geld geven aan masten. Maar verder kunnen ze eigenlijk niet zoveel met die cash doen. Nee. Dus het moet er dan wel uit, zeker.
Vandaar ook dat hun dividend ook relatief aantrekkelijk is. 4,5-5% volgens mij. Nou, je ziet het, er zijn al Zweedse beleggers die ernaar kijken of het wellicht interessant is. En daar is met name die aanwezige cash speelt daar wel een rol bij.
Ja, oké. Okay. Ja, interessant. Ja. Ja. Ik merk dat dit wel iets waar ik steeds meer, om daar steeds meer naar te kijken over dat stukje return on own capital.
Ja.
Dus hoeveel procent winst maken ze nou op het eigen vermogen?
Precies, ja. Hoe winstgevend, wat is je rendement wat je op je geld maakt, op je cash maakt?
Eigenlijk
ja.
heel logisch, hè, jongens?
Ja, maar dat is dus wel.
Maar dat is de kunst ook van beleggen, om het logisch en om het simpel te houden. Hè?
Want ik merk dat er heel weinig gecommuniceerd wordt in dat stukje vrije cashflow. En als je al alle websites kijkt waar je informatie kan vinden, zo, er wordt heel weinig aandacht gezet aan vrije cashflow en return on capital.
Ja, het gaat over EBIT, EBITDA en dat soort zaken gaat het allemaal.
Ja, en koers-winstverhouding.
Ja, dan ben ik al lang weg, hoor.
Ja.
Is dat dan niet gek dat dan weinig aandacht krijgt? Of is...
Nou, weet je, ik denk zeker naar buiten toe om aan te geven hoe goed gaat het met het bedrijf. Dan is winst wel het meest aansprekende begrip. Hoe goed gaat het met... hebben we weer met Amazon. Nou ja, ze hebben zoveel miljard winst gemaakt. Oh, dat gaat wel goed daar.
Ja, maar ik heb zelf een onderneming gehad. Je kan dat, was in december, was het gewoon bijna de vraag, hoeveel winst willen we hebben?
Ja, nou ja,
je kan dat gewoon zelf bepalen. Ja.
Maar dat spreekt meer aan als je s'avonds in het journaal wat wil vertellen over hoe het met Amazon. Ja. Je kunt zeggen, nou, ze hebben zoveel cash. Ja.
Ja, of vandaar,
mensen zien de winst nog steeds als het eindresultaat. Dat is het ook wel. Alleen wat jij precies zegt, je kunt wel op die manier kun je winst berekenen. En omdat je echt een bedrijf goed wil analyseren, gaat er maar om één ding. Dat is de cash. De cash binnen bedrijf. Hoe komt het binnen? Wat gaat eruit? Wat blijft
en hoeveel
er
rendement maken ze erop?
En hoeveel rendement maken ze erop?
Okay. Ja, dit is iets waar ik inderdaad... Hier ga ik dan wel vaker een podcast over maken. Want hier heb ik zelf heel veel interesse in om dit eens een keer goed uit te zoeken.
Ja.
Ik ben benieuwd.
Volgens mij is deel 2 ook afgelopen, denk ik.
Ja, ik denk dat deel 2 nu...
Ik doe met liefde nog deel 2, deel 3 en 4, maar laten we Alex sparen.
Misschien over een jaartje weer. Nee, inderdaad. Absoluut. Ja, je bent natuurlijk met pensioen, dus je moet ook een beetje van je vrije tijd.
Ja, maar dat gaat steeds beter lukken. Okay. Ik zal even wennen, maar het gaat steeds beter lukken. Ja.
Oké, heel goed. Ja. Nou, dank Alex voor dat je er wil zijn. Fijn, wij ook.
Ik blijf jullie met heel veel aandacht volgen. Heb ik wel de tijd voor nu naar de podcast. Ja. Ik heb ze nog niet allemaal gehoord, maar ik ga het allemaal zeker afluisteren.
Leuk.
Ja, heel leuk. Als ik dingen heb verteld die niet kloppen, dan mag je me altijd even een bericht sturen. Dan ga ik dat even rechtzetten. Ja, echt dankjewel dat je hier wilde zijn. Voor mij, ik keek hier al heel erg lang naar uit. En ik heb al tegen heel veel mensen verteld dat ik toch wel een beetje trots ben dat je te gast wil zijn.
Ja.
Je hebt toch wel veel invloed op mij gehad dat ik nu hier zit.
Ja.
Daar kun je nogmaals voor bedanken.
Ik vind het ontzettend leuk als ik zie met hoeveel passie jij ermee bezig bent. Dat
ja,
is
toch?
Echt, ik had dat nooit verwacht. Je geeft iemand wel een zetje, maar van oké, belegt wat, maar blijven andere dingen doen. Maar ik vind het geweldig om te zien hoe jullie bezig zijn met deze podcast en dat het ook zo goed gaat. Dus heel leuk om daar een hele kleine bijdrage aan te kunnen hebben.
Ik wil ook nog een keer bij je terugkomen om als het product wat verder is. Want ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw blik op het product. Je hebt natuurlijk in het verleden ook veel producten gemaakt.
Ja.
Dus de dividend portfolio track, hoe je daar naar kijkt. Of je daar nog tips voor hebt of dingen moeten aanpassen.
Prima.
Dus, daar komen we nog een keer. Wil ik graag nog een keer bij je op de koffie komen.
Koffie is er klaar.
Nou, leuk. Dankjewel.
Graag gedaan.
Nou, Pim, Alex is net de deur uit. Ik denk dat ik er ook maar even van tussen ga. Nee, ik ga nu een weekje op vakantie. Ik ga naar Terschelling.
Oh, lekker.
Ja, dat betekent wel dat jij dus eventjes wat dingetjes alleen moet doen. Maar daar kom je wel uit, hè?
Ja, de portfolio. Ja. Doe ik wel alleen.
Precies. Ja. Volgens mij komt het helemaal goed. Vergeet de outro niet.
Oh ja, dus, de outro,
investeer in je kennis en beleg met beleid. Ik wil het toch nog even gezegd hebben, anders voelt het voor mij niet af.
Het is wel spannend.
Ik denk dat je het heel goed gaat doen. Het gaat helemaal goed komen. Dus tot later.
Ja, nou, ga maar weg. Dan neem ik het wel over. Zo, hier ben ik weer. Maar dan zonder Milou. Dus we gaan verder met de PDT-update. De laatste weken zijn we eigenlijk vooral druk bezig geweest met de achterkant. En dan moet je denken aan meerdere dataleveranciers toevoegen. Zodat we uiteindelijk 100% dekking krijgen in alle ETF's en aandelen. We zijn ook nog bezig geweest om een andere import te maken. Op dit moment importeren we alleen alle transacties van de Giro. Maar we hebben nu een andere importer gemaakt waar we ook alle accountdata mee importeren. Dus dat is de kosten en de ontvangen dividenden. Dus we kunnen nu dus hoogwaarschijnlijk volgende week een heel mooi vormgegeven dividendoverzichtpagina maken. Waar je kan zien hoeveel dividend je per maand ontvangen hebt. En dat je een mooie grafiek hebt dat het hoogwaarschijnlijk omhoog gaat. Dus daar later meer over. En nu over naar alle vrienden. Rosa, Allard, Sima, Martijn, Paul, Tijmen, Wim, Koen, Erik, Ludo, Marcel, Paul, Janet, Vincent, Davy, Marcel, Max, Leonie, Lars, Marco, Saturnio, Lieke, Wiebren, Sebas, Farida, TJ, Erik, Zaza, Aron, Etzo, Fern, Barry, Evan, Gert, Yuri, Charlie, Marcus, Sander, Maarten, Tom, Lieven, Rogier, Frank, Winnie, Maurice, Suzanne, Teun, Geert, Gijs, Laurens, Dennis, Silke, Kevin, Jasper, Philip, Paal, Twan, Niek, Dion. Ja, het is weer geweldig om te horen, zoveel nieuwe vrienden. Hartelijk welkom in de community en natuurlijk in de portfolio dividend tracker. En bedankt voor jullie steun. We gaan nu over naar het nieuws. Ik zit al een lange tijd eigenlijk met Tesla een beetje soort van in mijn maag. Het gaat de laatste tijd zo hard omhoog. Helemaal ook dat het onderdeel wordt van de S&P 500. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje hoogtevrees aan het krijgen ben. En Tesla heeft nu aangekondigd dat ze wederom 5 miljard aan aandelen gaan uitgeven. En dat houdt eigenlijk in dat Tesla als bedrijf extra aandelen gaat uitgeven, ter waarde van 5 miljard. En dat is natuurlijk vanuit een bedrijfsperspectief natuurlijk een meesterlijke zet. Want als je nieuwe aandelen gaat uitgeven, dan moet je dat natuurlijk doen als de koers heel erg hoog staat. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele makkelijke manier om even geld op te halen. Nou, ze hebben dat al eerder gedaan, dus zo halen ze makkelijk volgens mij zo'n 10, 12 miljard op. Dat is bijna gratis geld. En dat is toch wel als aandeelhouders een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant, alle bestaande aandeelhouders verwateren. Ze komen meer aandelen. En 18 december moet iedereen zijn positie hebben ingenomen voor de opening van 21 december voor de nieuwe S&P. Ja, dus het is een hele, ik denk dat heel veel mensen zich afvragen of het aandeel vanaf dat moment niet heel erg gaat kelderen. Ik zag heel veel mensen in de community langzaam hun positie aan het afbouwen zijn. Dus, ja, het is een interessante periode om dit te volgen. Wat gaat er gebeuren? En zelf ben ik er ook goed over na aan het denken. Nu door naar mijn portfolio. Ik heb deze week wel wat transacties gedaan. 3 aandelen verkocht en 5 aandelen bijgekocht. Dus wel bijgekocht, dus geen nieuwe posities ingenomen. Ik heb 3 aandelen verkocht. Preferred Apartments, Main Street Capital en Bank of Nova Scotia. Ja, het zijn eigenlijk banken en dus financiële sector en vastgoed. En ik heb eigenlijk het geld in dezelfde sector gehouden en verplaatst naar een andere holding die ik al in diezelfde sector had. Dus ik heb van de vastgoed verplaatst naar Digital Realty Trust en Realty Income Corps. Dat zijn de twee vastgoedholdings die ik heb. Dus ik heb dat geld verplaatst. En ik heb het geld van de banken en Main Street Capital verplaatst naar JP Morgan Chase en Bank of America. En daar had ik nog een beetje dividendinkomsten over. En die heb ik besteed aan Alibaba. Daar heb ik mijn positie iets verder uitgebreid. Zo heb ik mijn portfolio dus weer verkleind. Nu heb ik uiteindelijk 42 holdings. Maar ik wil uiteindelijk wel naar 20 holdings gaan. Een stukje risicomanagement. Alex heeft dat ook al aangegeven vorige aflevering. Ik wil gewoon meer controle over mijn portefeuille hebben. Dus de komende maanden ga ik dat langzaam verlagen. En de makkelijkste manier voor mij is om aandelen van dezelfde sector te verplaatsen. Zodat ik ook niet een heel groot probleem heb dat ik een bepaalde groeispurt mis in nu bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld vastgoed of banken die toch nog iets achterlopen. En ik heb nog steeds wel mijn maandelijkse €3.000 te besteden. Dus die ga ik komende maand nog uitgeven. Ik vind het wel heel lastig om aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven te vinden. Ik merk dat alles begint wel heel erg duur te worden. Dus ik moet toch wel iets beter gaan zoeken naar toch aandelen die iets zijn achtergebleven. Ik denk alles in, vooral in technologie, is nu wel echt heel erg duur geworden. Dus ik denk dat ik daar nog even van weg blijf. Ik heb wel dividend ontvangen, €77 van 3 verschillende bedrijven. En mijn portfoliowaarde is nu weer een all-time high, 180.700. Daar ben ik heel erg blij mee. En deze week slaan we even de reviews over. Die pakken we volgende week weer op. Volgende week hebben we weer een gast. En we gaan het hebben over call- en put-opties samen met Paul de Wicht. Hij heeft heel veel ervaring in het handelen met opties. We hebben daar echt heel veel vragen over gekregen of wij daar eens een keer goed willen uitleggen wat het nou betekent. Ik weet het zelf ook niet helemaal. In de grote lijnen wel, maar ik ben wel benieuwd hoe het nou precies allemaal in elkaar steekt. Dus we gaan samen met hem deze aflevering doen. Dus ik kijk er heel erg naar uit volgende week. Nou, dan rest mij nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.